Goedemorgen allemaal. Goed om hier te zijn, nogmaals, op deze zonnige en feestelijke ochtend. Ik had daar met mijn spreekbeurt niet helemaal rekening mee gehouden, want die had ik al in elkaar geknutseld voordat ik hoorde dat het een opdrachtdienst was. Maar goed, daar maken we uiteindelijk wel weer wat van. Dat gaat allemaal goed komen. Het thema dat ik voor vanochtend heb is breken met verkeerde eigenschappen en patronen. Breken met verkeerde eigenschappen en patronen. En uiteindelijk het doel van mijn verhaal van vanochtend is dat wij gaan begrijpen dat wij door los te komen van ons verleden en van bepaalde verkeerde eigenschappen uiteindelijk betere gelovigen kunnen worden die ook God beter in ons dagelijks leven kunnen dienen. En ik wil daarvoor allereerst gaan naar Efeze 4, vers 22 tot 25, van waaruit het belang van dit onderwerp duidelijk wordt. Efeze 4, vers 22 tot 25. Waar we dan lezen, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens, en er staat er letterlijk afgelegd hebt, dus dat is al gebeurd, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleed bent met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. En vervolgens komen daar een aantal praktische zaken worden genoemd, waarvan we er één lezen puur ter illustratie. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. En het eerste wat we zien is dat we de oude mens hebben afgelegd en dat we in Christus, hè, als het ware, een nieuwe schepping zijn geworden. En dat die oude mens gekenmerkt wordt door misleidende begeerten, door verkeerde eigenschappen. En dat we uiteindelijk ook, zoals we lezen in vers 24, bekleed zijn met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dat is uiteindelijk, bij wijze van spreken, een statisch gegeven. Dat is aan ons gebeurd. Maar dan gaat het om wat in vers 23 staat, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Dus vanuit die nieuwe staat, die nieuwe natuur, mag je als gelovige veranderen. Mag je vernieuwd worden in de geest van je denken. En dat heeft, hè, en daarom heb ik vers 25 gelezen, niet alleen te maken met dat je op, zeg maar, theologisch of dogmatisch inzicht allerlei nieuwe inzichten krijgt. Maar dat heeft hier toch vooral ermee te maken dat je ook als mens in praktische zin verandert. Dat het ook te merken is in je levenswandel, in je handel en in je wandel. En je zou dan kunnen zeggen van, ja, wie gelooft, die krijgt kracht van God om ten goede te veranderen. En uiteindelijk is dat ergens ook wel de bedoeling dat we dat doen. En niet om daardoor behouden te worden, nee, omdat we van daaruit verder bouwen op het behoud wat wij in Christus Jezus hebben ontvangen. Nou goed, het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, want als je gaat kijken in de praktijk van het dagelijks leven, dan gaat dat veranderen niet altijd makkelijk, omdat we heel vaak oude ballast en verkeerde eigenschappen met ons meedragen. En daar is het eigenlijk het volgende punt waar ik bij stil wil staan. Want we hebben verschillende soorten van ballast vaak mee te dragen. Allereerst wat wij onszelf aandoen. En dan gaat het om de karaktereigenschappen die je met je meedraagt. Die je genetisch bij je hebt. Dan zou je kunnen denken aan boosheid of aan drift. Ik weet dat mijn opa driftig was. Mijn opa was koster in de kerk en dan moest mijn vader in de kerk meehelpen. En dan deed hij dat niet goed en dan zat mijn opa hem achterna in de kerk. Dus dat werd een oord van boosheid, zullen we maar zeggen. En mijn vader was ook driftig en die zat mij weer achteraan. En ik heb diezelfde drift. Ja, en daar heb je dan uiteindelijk mee af te rekenen. Nou, we hebben nog boven ergens op de zolder een souvenir van een trap in de deur. Meestal reageerde ik het niet op de kinderen af, maar op de deur. Maar dat zijn dingen waar je mee af wil rekenen op een gegeven moment. Ja, je kunt zeggen moed, maar uiteindelijk kom je op een moment in je leven dat je denkt van, ik wil hiermee afrekenen, want ik berokken hier mezelf, maar ook andere schade mee. Nou goed, zo heb je nog wel meer van die eigenschappen die mensen meedragen. Gierigheid. Dat zit ook in mijn familie. Daar heb ik dan wat minder last van. Maar bij sommigen zijn echt erg op de centen. Koppigheid. Sommige mensen zijn koppig. Die willen hun fouten niet toegeven. Ook leugenachtigheid. Om dingen heen draaien. De waarheid verdraaien. Het zijn dingen die in je genen zitten. Die je met je meedraagt. En waar je tegenaan kan lopen, waarmee je dus jezelf schade aandoet, maar ook anderen. Dat is wat we onszelf aandoen, onze karaktereigenschappen, wat we genetisch met ons meedragen. Maar zo zijn er ook dingen die anderen ons aandoen. Je kunt in je gezinssituatie, en ik heb dat in de hulpverlening heel vaak meegemaakt, te maken hebben met mishandeling. En wat je vaak ziet is dat mishandeling van geslacht op geslacht voortgezet wordt. Dat dezelfde problemen in een familie, dat je dat telkens terugziet. En dan kan er een moment zijn dat je zegt van ja, dit wil ik niet meer, dit wil ik doorbreken. Ik was laatst bij een jonge moeder op bezoek en die zei van ja, hoe ik behandeld ben, hoe ik mishandeld ben, dat wil ik niet voor mijn kinderen. Ik ga dat anders doen. En ze had uiteindelijk ook gebroken met haar familie om er uiteindelijk ook voor te zorgen dat die verkeerde, die desastreuze, die slechte invloed van haar familie niet op haar kinderen over zou komen. En soms zie je ook alcoholisme. Dat schijnt ook, dan ook alweer een bepaald gen voor te zijn, maar soms ook een gebruik van alcohol wat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Maar ook negativisme wat je meekrijgt. Als jij heel negatief bent opgevoed en altijd te horen hebt gekregen je deugt niet, dan ga je dat gauw overbrengen ook weer op jouw kinderen. Of dan ga je negatief in het leven staan. Of dan heb je totaal geen gevoel van eigenwaarde. En dat breng je dan soms ook weer op anderen of op je kinderen over. En soms zijn er ook gezinnen waar sprake is van ontkenning van emoties. Waar geen ruimte is voor emoties. En dan kun je er ook niet over praten en dan kun je ook geen aandacht hebben voor mensen om je heen die soms moeite hebben met hun emoties. Dus wat anderen je aandoen, dat kun je soms doorgeven van geslacht op geslacht. En dan nog een derde punt, wat ons overkomt. Ja, soms zijn er van die dingen waar je geen invloed op hebt. Wat je gebeurt in het leven. Tijd en toeval die je treft. Als je te maken krijgt met ziekte. Ja, als er iemand, een ouder, ziek wordt in een gezin of een kind ziek wordt in een gezin, dan drukt dat een enorm stempel op dat gezin. Ja, of als er in een gezin sprake is van een kind met problemen, dan kan dat het hele gezinsgebeuren bepalen. Maar ook overlijden. Ik heb een gezin gehad waarin de moeder overleed en de vader als gevolg van alle stress een aandoening kreeg en niet meer functioneerde. En die jongens gleden af in de zware criminaliteit. Maar ook echtscheiding geeft zijn problemen. Het is uit onderzoek gebleken dat kinderen die te maken hebben gehad met echtscheiding, dat die zelf ook veel meer moeite hebben met relaties. En ja, dan heb je ook nog met verwaarlozing te maken, wat ik ook in veel gezinnen tegengekomen ben waar ik werk, wat dan ook weer zijn invloed heeft op wie je bent. Nu, we hebben dus met veel ballast vaak te maken, wat we onszelf aandoen, wat we anderen aandoen en wat ons overkomt. En vaak komen we ook niet los van die patronen en gebeurtenissen en van eigenschappen die we met ons meedragen. En dat zie je dus zeg maar ook bij mishandeling. Ik noemde net voorbeeld al van die boosheid. Hè, dat mijn opa mijn vader achterna zat en mijn vader zat mij achterna. En ik heb die dingen af moeten leren om ook niet mijn kinderen in de ellende van mishandeling mee te trekken. En ik moest toen ik daarmee bezig was ook denken aan wat in Exodus 34 vers 6 en 7 staat. Exodus 34 vers 6 en 7. Waar er staat en de ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen, en dat gaat dan over de heren, en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Ja, feitelijk wordt er hiermee bedoeld dat God in die gezinnen, in die families, die bezig blijven met afgoderij, met vijandigheid tegenover God, dat hij dat vergeldt. En dat staat ook in het Oude Testament. Dus de vader zondigt, de zoon zondigt en de kleinzoon zondigt en hij vergeldt dat. Het is niet zo dat God zegt van ja, omdat jouw vader gezondigd heeft, word jij gestraft. Want we vinden in Ezechiël het volgende staan. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. Het gaat hier niet zozeer op een letterlijke toepassing van de tekst, maar wel om even een Bijbels gegeven aan te geven van ja, bepaalde patronen en bepaalde manier van zondigen, dat gaat over van generatie op generatie. En wat we nu vandaag, waar we juist bij stil willen staan, is bij het feit dat we daarvan los kunnen komen. Juist ook door de kracht die God ons door zijn geest heeft gegeven. Wij kunnen loskomen van wat wij onszelf en wat onze omgeving ons heeft aangedaan. En daarvoor wil ik met u naar een voorbeeld uit 2 Kronieken. Deze nog even. Hè. Loskomen van onze ballast, dat is belangrijk. Goed, we gaan naar 2 Kronieken, 2 Kronieken 34. U mag dat opzoeken. 2 Kronieken 34, vers 1 tot 3. Daar gaat het over Josia en zijn voorouders. Nou, die waren behoorlijk slecht. Zijn vader Amon, die was goddeloos. En zijn vader, grootvader Manasse ook. Nou, die Manasse die bouwde allerlei altaren voor afgoden. Die offerde zelfs zijn kind aan de afgoden. En die zette zelfs van die beelden in de tempel neer. Nou, en Amon ging in hetzelfde spoor verder. Dat ging zo lekker door van generatie op generatie. En dan komen we Josia tegen. En dan lezen we de eerste 3 versen van 2 Kronieken 34. En dan lezen we het volgende. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging in de wegen van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. In het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. In het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de offerhoogte, de gewijde palen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. Wat je hier allereerst ziet, is dat je te maken hebt met een hele jonge Josia, die uiteindelijk de keuze maakt om de God van zijn vader, zijn overgrootvader, zijn bedovergrootvader David te dienen. Het bijzondere is dat Josia niet verder gaat in het spoor van zijn vader en van zijn grootvader, maar dat hij nog ergens zoekt in zijn familielijn naar iemand die een goed voorbeeld geeft. En dan komt hij uiteindelijk bij David uit. Ja, niet dat David altijd zo zuiver op de graad was. Maar over het geheel genomen was David een gelovige. En hij wil dan uiteindelijk verder gaan in dat spoor van zijn verre overgrootvader David. Dat is het eerste wat opvalt. Hij breekt met het patroon van zijn vader en van zijn grootvader. En ziet ergens in zijn verre familieverleden nog wel een goed voorbeeld. Het tweede punt wat het me hierin opvalt, is dat die verandering niet in één keer komt. Want het is pas in het 8e jaar van zijn regering, dan is hij pas nog 16, hè, dan begint hij de God van zijn vader David te zoeken. Hij begint met zoeken. En daar gaat een tijd overheen. En zo denk ik ook dat het voor ons belangrijk is, als je dingen in je leven wil veranderen, dan kost dat tijd. En als je je drift af wil leren, dan kost dat tijd. Dan gaat dat soms, de ene keer gaat dat beter dan de andere keer. En uiteindelijk zie je langzaam door de tijd heen, zie je de verandering ontstaan. Verandering ontstaat niet van de ene op de andere dag. Dat groeit. En dan zie je uiteindelijk dat het dan nog verder gaat. Hè? Weer 4 jaar later, van het zoeken, zie je uiteindelijk dat hij overgaat tot het handelen, want in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de offerhoogte, de gewijde palen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. Je zou kunnen zeggen van het zoeken gaat het hier uiteindelijk naar het bedenken en in het praktijk brengen van ja, datgene wat hij aan geloof heeft gevonden in zijn verleden. Ja, en als je dan naar zo'n voorbeeld van Josia gaat kijken, dan zou je op een gegeven moment ook kunnen zeggen van ja, die Josia, hij was nog jong. Dan zou je kunnen gaan kijken naar zijn belemmeringen. Daar zijn we ook heel gauw geneigd toe om te gaan kijken van ja, wat zijn nou de belemmeringen om van onze problemen te veranderen? Ja, Josia kende belemmeringen. Hij leefde in een land dat goddeloos was. Hij was zelf nog heel erg jong en zijn voorouders waren goddeloos. Dat zou hem alle reden kunnen geven om te zeggen, ik ga niet veranderen. Ik ga door in het spoor van mijn voorvaderen. Ik ga door in de traditie van mijn voorvaderen. Ik laat het zoals het is. Maar Josia die kende uiteindelijk ook mogelijkheden. Zijn voorvader David. De tempel stond er nog als je wat verder leest. En als je nog weer wat verder leest, dan lees je uiteindelijk ook dat de wetboek in de tempel gevonden wordt. En die wetboek, dat mag een kader zijn waarbinnen verandering plaats mag vinden. En dan is ook gelijk de vraag aan ons, ja, waar kijken wij nou naar in ons leven? Kijken we naar de belemmeringen? Of kijken we uiteindelijk naar de mogelijkheden? En bovendien, dat viel me ook nog op toen ik hiermee bezig was, van ja, als je kijkt naar de naam van Josia, dan betekent dat de Heere geneest. En dat is ook mooi om te zien. Door Josia komt er uiteindelijk genezing voor het land Israël. Komt er genezing voor hemzelf. Vindt er een afrekening plaats met het verleden ten goede. Goed. Ga naar het volgende punt. Want ik zei net van ja, Josia kende belemmeringen. Maar Josia kende ook mogelijkheden. Maar wij blijven toch vaak hangen in belemmeringen. In excuses om niet te hoeven veranderen. Om niet die keuze daarvoor te maken. En het eerste wat ik heel vaak tegenkom is de volgende. De boodschap, die praktische boodschap in de Bijbel, dat is voor de baby's in het geloof. Dat is de melk. Ja, je moet bij de vast voedsel blijven. En je moet aan Bijbelstudie doen. En dan ben je echt een goede, ware gelovige. Het eerste wat mij opviel toen ik met Efeze bezig was, is dat Efeze behoort tot dat zogenaamde vaste voedsel. En als Efeze het vaste voedsel is, en daarin vind je hele praktische richtlijnen terug, dan zou je dan toch niet anders kunnen concluderen dat ook dat leven naar Gods wil behoort tot het vaste voedsel. Sterker nog, als je bijvoorbeeld Hebreeën erop naslaat, daar zegt op een gegeven moment de schrijver van ja, laten we nou die dogmatische dingen eens even achter ons liggen. Dat zijn de eerste dingen en laten we verder gaan met wat er werkelijk uiteindelijk toe doet. En dan zegt hij, dat is namelijk het volgen van Christus. Het volgen van de weg tot het geloof. En eerlijk gezegd denk ik, als het gaat om het vaste voedsel, is dat het vaste voedsel? Is dat het vaste voedsel? Je begint met de theorie en daar kun je op een gegeven moment in blijven hangen. Maar uiteindelijk moet je verder gaan ook, mag je ook verder gaan met de praktijk in het dagelijks leven. En daar ligt een grotere uitdaging dan uiteindelijk in het bestuderen van de Bijbel. Nou, het is niet zo heel moeilijk om allerlei kennis tot je te nemen. Maar hoe ga je er uiteindelijk naar leven? Dat is de vraag. Goed, dat is de eerste excuus. Dan denk ik dat we dat gepareerd hebben. Het tweede excuus is, er is niks mis met mij. Ah, ik ben al een hele goede gelovige. Ik doe het al heel goed. Ja, dan denk ik van of dan ben je inderdaad die perfecte gelovige, maar die ben ik nog nooit tegengekomen. Of je bent eigenlijk gewoon een farizeeër. Je doet je mooier voor dan je bent. Net zoals die farizeeën die uiteindelijk de tempel binnenging en tot God bad van kijk eens hoe goed ik ben. Ik ben veel beter dan die tollenaar die daar ginds zit. En uiteindelijk vraagt de Heer Jezus zich af van ja, wie ging er uiteindelijk meer gerechtvaardigd heen? Dat bleek uiteindelijk die tollenaar te zijn. Het zit hem niet in de pure Bijbelkennis. Het zit hem niet in te weten van hoe fantastisch je bent. Het zit hem niet in de uiterlijke zaken. Het gaat om de gesteldheid van het hart. Het gaat er om uiteindelijk om van hoe leven wij dat woord van God uit in ons leven. Dat is waar het om gaat. Het andere punt wat je nog wel eens hoort is, zo ben ik nu eenmaal. Met al die verkeerde, met al die slechte eigenschappen. We gaan weer even terug naar Efeze 4 vers 22, want zo ben je helemaal niet. Kijk maar eens mee, Efeze 4 vers 22, wat we daar ook alweer lazen. Efeze 4 vers 22. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens afgelegd hebt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte. Je hebt het afgelegd, en sterker nog, een lezing vers 24, en u bekleed bent met de nieuwe mens. Maar leef dan ook naar die nieuwe mens en probeer in dat opzicht dan ook daarna te veranderen. Zo zijn wij juist helemaal niet meer. Een ander excuus, het vierde excuus is, zo deden mijn ouders het ook, dus ik ga in dat spoor ook verder. Nou, we hebben gezien bij Josia dat zijn voorouders niet zo'n goed voorbeeld waren. En loyaliteit, dat wordt vaak hoog in het vaandel gevoerd, maar dat is soms helemaal niet zo goed. Wie een beetje de Tweede Wereldoorlog kent, die weet dat Goebbels loyaal was aan Adolf Hitler. Zelfs zo loyaal dat hij met Hitler de dood in ging. En zelfs zo loyaal dat hij zijn 7 kinderen ombracht. Even een heel fout voorbeeld van loyaliteit. Maar soms moet je de dingen zwart-wit stellen om ze duidelijk te maken. Ja, en daar gaan we straks nog op terugkomen. Vanuit onze opvoeding krijgen we soms hele goede dingen mee. Maar soms is het ook goed om of verder te gaan of zelfs met bepaalde zaken te breken. Hoe lastig dat soms ook is. Een ander excuus wat gehoord is, gezegd wordt, ja, het verleden verander je niet. Wat me overkomen is, dat verander je niet. En tegelijkertijd zeg ik erachteraan, ja, maar de toekomst wel. Denk even aan de misdadiger aan het kruis. Die had een beroerd leven geleid, had misdaden gepleegd. En die snapte het nog beter dan wij het vaak snapten, want die zei van, tegen de Heer Jezus zo van, ja, weet u, als u dan straks in uw koninkrijk komt, wilt u dan aan mij denken? En dan zegt de Heer Jezus, heden zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn. Door Christus wordt het verleden gelaten. En door Christus mogen we juist naar de toekomst kijken. We hebben nog een hele toekomst voor ons. Is het niet hier, dan is het straks wel in de hemel. Tot slot nog een excuus. En dat is dan de laatste. Daar ben ik nou eenmaal te oud voor om te veranderen. En dat hoor je dan vaak de oudere mensen zeggen. Maar ze kunnen dan al wel op hun boot varen. En ze kunnen nog wel op met een sleurhut richting de Franse Riviera. Dat kunnen ze allemaal wel. En ze zitten nog wel in de sportschool. En dit wordt helemaal zuur als je naar 2 Korinthe 4 vers 16 gaat. Want ja, ze kunnen niet innerlijk veranderen, maar ze kunnen nog wel met allerlei andere dingen bezig zijn. Terwijl het juist bijbels gezien andersom is. Je kunt fysiek aftakelen, maar juist je innerlijk mag nog van dag tot dag vernieuwd worden. 2 Korinthe 4 vers 16. Maar dan staat, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, en dat gebeurt, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Hoezeer je ook fysiek aftakelt, je mag innerlijk nog veranderen. En die verandering mag doorgaan tot aan de dag van je dood. Je mag iedere dag nog steeds meer veranderen naar dat beeld dat God met je voor heeft. Ten positieve. Ja, en dan tot slot van dit punt van onze excuses. Ja, de vraag is niet of wij kunnen, maar of wij willen veranderen. Dat is de vraag. De vraag is niet of wij kunnen, maar of wij willen veranderen. En dan komen we bij het volgende punt. Wat zijn onze mogelijkheden? Welke mogelijkheden en krachten hebben wij? Allereerst de toekomst. Net als die misdadiger aan het kruis. We hebben allemaal een toekomst. In ieder geval een hemelse toekomst. Maar ook hier op aarde hebben we nog de toekomst. Wat in het verleden gebeurt, dat moet soms een plek krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet verder kunnen gaan met dit leven. In mijn werk met delinquente jongeren heb ik het ook vaak zo aangepakt. Ik ging niet altijd heel erg in op hun verleden, waar ze al niet over wilden praten, waar ze zich vaak over schaamden. Maar we gingen plannen maken voor de toekomst. En ook kijken van, ja, waar ben je nou wel goed in? Ja, in stelen blijkbaar niet, want anders ja, had je hier niet gezeten en dan was je niet opgepakt. En sommigen die bleven dat keer op keer herhalen. Zeg ik, dat gaat hem niet worden met jou. Je bent gewoon niet handig met stelen. Ga even iets doen waar je wel goed in bent. Nou, van daaruit ging je verder kijken. Het verleden kunnen we niet veranderen. Wel hoe wij de toekomst ingaan. Hè? Want de toekomst zelf bepalen, dat weten we ook dat het niet altijd werkt. Want we hebben net ook gezien dat soms ook gebeurtenissen ons kunnen overkomen, waardoor de dingen niet altijd lopen zoals we willen dat ze lopen. En dan onze motivatie, daar hadden we het net ook al over. Ja, weet je, het is vaak een kwestie van niet willen. En dat is denk ik ook belangrijk dat we die keuze maken, dat je het op een gegeven moment wil. En op het moment dat ik mijn drift niet als probleem had gezien, dan had ik het ook niet aan kunnen pakken. Dan had ik er ook niet wat aan kunnen doen. En zo geldt het voor heel veel van die eigenschappen die we hebben. Als we dat niet als een probleem zien, of als we zoiets hebben, ik heb geen zin om dat te veranderen. En als je zoiets onder ogen gaat zien, dan breekt dat wat van jou zelf af. Dan relativeer je jezelf, dan relativeert het wat van jezelf. Maar als je eerlijk in de spiegel durft te kijken en zegt van ja, dit is niet best. Ja, het feit is, je kan en je mag er wel wat aan doen. En ik denk dat we onszelf ook de vraag moeten stellen, willen wij God dienen? En willen wij een beter persoon worden? Willen we dat nou? Nou, als die motivatie aanwezig is, dan hebben we gelukkig ook nog hulpmiddelen. De hulpmiddelen die God ons geeft, namelijk zijn woord, de Bijbel, die ons richtlijnen geeft, die ons wijze lessen leert, zoals de les van Josia. En zo zijn er talloze lessen meer in de Bijbel. Maar ook de kracht van de Heilige Geest die ons als gelovigen is gegeven. En door die kracht van de Heilige Geest mogen we veranderen. Mogen we ook de wijsheid krijgen en de inzicht krijgen om dingen anders te doen en zaken aan te pakken. En we kunnen ook zeggen, ja, en nog mooier om te zeggen is, Christus leeft in ons. En laten we hem in ons leven. Leven we zoals Christus het wil en naar het beeld wat hij met ons voor heeft. En dan nog een ander punt, onze talenten en capaciteiten. Dat is ook belangrijk om naar te kijken. Want ik denk van, ja, dan kun je gaan kijken van naar de mogelijkheden die je niet hebt. Maar het is van belang om te kijken naar de mogelijkheden die je wel hebt. En bij mij is het altijd zo, als ik in mijn leven kijk, dat daar van vroeger, van de traditie uit, van mijn gezin uit, altijd over mijn schouder een soort werd heen gekeken van ja, je moet het wel gaan maken in deze wereld en je moet een goede positie verkrijgen. Maar wat ik juist vanuit de Bijbel heb geleerd, is dat dienen veel belangrijker is dan uiteindelijk te heersen of wat dan ook te doen. En dat daar uiteindelijk in dat dienen, wat betreft mijn beroep, veel meer mijn mogelijkheden liggen dan in het leiding geven. En natuurlijk is er nog altijd dat stemmetje in mijn achterhoofd van mijn ouders die als het ware zeggen van ja, maar je moet namaken in de wereld, dan kijken we tegen je op. Ze zijn een paar keer met me mee geweest naar het spreken, maar toen ze zagen dat het allemaal van die kleine clubjes waren, ze haakten ze snel af. Het is wel bitter. Maar dan kun je achterom kijken, maar kan dan ook vooruit kijken. Gaat het om dat aantal? En in mijn werk ook. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om toch maar bij datgene te blijven waar ik goed in ben. Waar ben ik goed in? Bij de mensen op de bank zitten met de poes en de baby op schoot en koffie te drinken en wat met die mensen te praten en hen te helpen om ja, het leven weer op hun rails te krijgen. Het zijn keuzes die je maakt. Waar liggen je capaciteiten? En het mooie in de Bijbel is dat de dienende taken vaak van veel meer waarde krijgen dan de heersende taken. Ik zeg altijd, het bakje koffie is uiteindelijk belangrijker dan wat hier gebeurt. Dit is een statisch gebeuren, maar het gebeurt straks na de dienst. De ontmoeting met elkaar. Goed, ons talent en capaciteiten. Die mogen we hebben en daar mogen we gebruik van maken. En tot slot nog één, en misschien is het lijstje niet volledig, maar dan bedenkt u ze zelf maar bij. Ik heb ook niet de intentie om volledig te zijn. De mensen om ons heen. Ja, je mag medegelovigen hebben die mogen helpen. Maar je kan soms ook met zulke problemen krijgen dat het nodig is om naar de hulpverlening te gaan. Daar heerst in het christelijke sfeertje vaak een taboe op. Maar goed, bij deze denk ik dat het goed is dat daar gebruik gemaakt van wordt op het moment dat het nodig is. Het kan soms zo nodig zijn dat een ander je op weg helpt. Soms kun je ook echt wat hebben aan wat anderen zeggen. Ja, soms geven mensen verkeerde adviezen, maar we zouden nu juist naar de positieve dingen blijven. Ik heb de afgelopen maanden een baan gehad die ik niet leuk vond. En dat was echt helemaal niks. En toen ben ik op zoek naar iets anders gegaan. En ik heb hierna echt hele goede adviezen van mensen gekregen. En daar ben ik heel blij om. Want dat heeft me nu geholpen naar een baan, die hopelijk, je moet het altijd maar weer afwachten, die naar mijn idee beter bij mij past. Ja, daar moet ik wat salaris voor inleveren. Prettig is, ik ga ook wat minder uren werken. Maar ik krijg wel weer meer datgene in terug wat ik zoek in een baan waar ik goed in ben. Maar dat is ook wel dankzij mensen die mij geholpen hebben. Allereerst mijn vrouw natuurlijk. Maar zelfs mijn oudste dochter die zei, paps, ga anders wat minder werken. En de ander zei van, ja, weet je, het is ook belangrijk dat je kijkt naar een werkgever, dat die goed voor je is. Misschien soms nog wel bijna belangrijker dan de functie die je uitvoert. Nou, zo van dat soort adviezen die je meest krijgt van mensen. Nou, dan moet je zo denken aan wat in Spreuken staat. Maar daar staat, een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels op zilveren schalen. En die gouden appels, die mag je niet alleen ontvangen, maar door goed te luisteren naar anderen en te horen wat ze zeggen en te proberen te begrijpen waar de behoefte bij hen aan is, mag je dat ook weggeven. En dat is ook weer genade. Het is juist mooi om iets anders ook weg te mogen geven aan de anderen. Dus zo mogen we elkaar helpen en mogen we er voor elkaar zijn. Goed, ik ga langzamerhand afsluiten. Ik ga naar een laatste voorbeeld. En dat vond ik wel een voorbeeld van, ja, wat ik een beetje in de situatie van vanochtend passend vond. En dan gaan we voor naar Lucas 2, vers 41. En daar willen we toch ook wat positief mee afsluiten wat betreft, als je het hebt over juist ook weer goede dingen meenemen uit je opvoeding en daaruit, ja, daarmee verder gaan. He, ook in de opvoeding van je eigen kinderen, van zo'n klein kindje wat er net is opgedragen. Lucas 2, vers 41 tot 50. Dan gaat het over de Heer Jezus die naar de tempel gaat. En dan lezen we het volgende. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem waren gegaan en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En wat we hier zien gebeuren is dat de Heer Jezus samen met zijn ouders naar de tempel gaat om het Pascha te vieren. En er is een bepaalde tijd voor en die tijd is afgerond en Jozef en Maria pakken hun biezen. He, zoals dat normaal was, ze gaan voort in de traditie en op de dag dat het afgelopen is gaan ze weg. En het is ontzettend mooi dat ze de Heer Jezus meenemen naar de tempel, daarin God gehoorzaam zijn en hem opvoeden in het dienen van God. Alleen de Heer Jezus die blijft achter. En wat je dan uiteindelijk ziet, heel kort samengevat, is dat de Heer Jezus eigenlijk verder gaat daar waar zijn ouders stoppen. En dat zorgt natuurlijk voor wat frictie, maar de Heer Jezus gaat net wat anders, gaat er net wat verdere weg. En dat is uiteindelijk wat we ook mogen doen. Je mag soms een hele goede basis van thuis meekrijgen, de basis van het geloof. En dan mag je dan uiteindelijk op voortbouwen. En dat mag je ook aan je kinderen, als je kinderen hebt, doorgeven. Maar dan kan het soms zijn dat je soms een iets andere weg gaat dan dat je ouders gaan. En dat kan natuurlijk soms ook wel voor wat wrijving zorgen. Maar het is in dat opzicht belangrijk dat je als kind beseft dat waar jij soms een andere weg gaat, dat dat invloed heeft op de thuissituatie. Jij bent degene die verandert, niet de thuissituatie. Maar ook de thuissituatie waar je vandaan komt, hè, daarvoor is het ook van belang dat die beseffen van ja, mijn kind gaat een andere weg. En dat is niet per definitie een verkeerde weg. Het is een andere weg met God. En bij de Heer Jezus zien we juist dat hij veel intensiever nog dat contact met zijn hemelse vader zoekt. En van daaruit verder gaat. En het mooie is dan, hè, waar het dan mee afsluit, is ze begrepen eerst niet helemaal wat hij zei. Maar wat je dan wel ziet, wat de Heer Jezus doet. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen aan haar hart. Ja, ze snapten het niet helemaal, maar ze probeerden erover na te denken en de dingen te vatten. Ja, wellicht kwam daar later wel het moment dat ze het wel zou gaan begrijpen. En dan zie je dat Jezus toeneemt in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En dat laatste is wat wij ook mogen doen als wij groeien in Christus. Dat we toenemen in wijsheid. He, en in grootte, nou ja, dat is, de meeste van ons zijn opgegroeid. He, daar gaat het om het opgroeien van de Heer Jezus. En in genade bij God en de mensen. He, dat we mogen zijn als lichtende sterren te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Ja, en zo hebben we mogen zien hoe we kunnen breken met verkeerde eigenschappen en patronen. Maar tegelijkertijd ook kunnen zien hoe we verder mogen bouwen op het fundament wat in ons leven is gelegd. En en dan denk ik dat we kunnen zeggen van ja, wat is belangrijk? Nou, dat we uiteindelijk vanuit de basis een betere of een nog betere weg mogen gaan in ons leven. En dan sluit ik af met Romeinen 12, waar dan staat: en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Tot zover. We willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vanochtend bij elkaar mochten komen, dat Eva opgedragen mocht worden. Ja, dat haar opvoeding en haar leven aan u toevertrouwd mocht worden. Heer, dat we de vrijheid en de mogelijkheid hebben om dat soort dingen te doen. En dat we dat samen mogen vieren. En dat ook nog op zo'n schitterende zonnige dag. Heer, en dat we ook mochten zingen en in gebed tot u mochten komen. Maar ook dat we uw woord mochten openen en iets mochten leren van ja, wat u tot ons te zeggen heeft. En dat het lezen van de Bijbel geen statisch gegeven is. Dat het niet slechts alleen maar een opdoen van kennis is. Maar dat het ons hele leven mag veranderen. Ja, zelfs soms radicaal. En dat we uw woord en de kracht van uw geest als voeding mogen gebruiken om te veranderen. Om steeds meer te mogen groeien naar u toe. Om steeds meer te veranderen naar het beeld wat u met ons voor heeft. Dank u wel ervoor, Heer, dat u ons daar de mogelijkheid toe geeft. En Heer, we weten dat het niet is opdat we daar door die dingen behouden worden, maar dat we het mogen doen op grond van het behoud dat we reeds in Christus hebben ontvangen. Dank u wel daarvoor. Heer, en ja, we willen u dan ook zo danken voor het verlossende werk van uw Zoon Jezus Christus, wat de basis mag vormen van ons bestaan. Dat we mogen weten dat we met hem gestorven opgewekt zijn, maar ook dat we met hem geplaatst zijn in de hoogste hemel. Dank u wel voor wat u ons aan genade heeft gegeven. En dan mogen we ook weten dat u van hier gaat met ons. U kent een ieder van ons. U kent onze dankbaarheid. U weet de dingen waar we blij over zijn. Maar u kent ook onze bezorgdheid. Onze moeite, onze pijn. De ziektes waarmee we te kampen hebben. De onzekerheid in ons leven. Angsten en verdriet. En ja, het wordt niet altijd weggenomen in ons leven. Maar we mogen ons wel getroost en gesterkt weten door de kracht van uw woord en uw geest. Dank u wel zo voor wie u bent. Dank u wel dat u met ons meegaat. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor alles. Amen. En dan zingen we nog één lied en dan is het tijd voor koffie. En dat is opwekking 411. Opwekking 411. En voor zover u daar kunt en daar behoefte aan heeft, mag dat staande.